Zoals we van de week gehoord hebben, gaat de newsfeed van Facebook op de schop. Maar zover is het nog niet en ondertussen kom je van alles en nog wat tegen op die pagina's en de pagina's die daarbij horen en die je zelf liked. Op een van de Facebook pagina's voor Nederlanders in Australië kwam ik de waarschuwing tegen van Saskia Armee, die een lijdensweg heeft ondergaan hier in Australië op de huurmarkt. Het is een lang verhaal vol aantoonbare schade aan huis en gezondheid en ondoorzichtige huurbescherming en tegenstrijdige aanpakken in het rechtssysteem. En in tegenstelling tot veel andere ellendige verhalen over huurproblemen horen Saskia en haar gezin niet bij de onbemiddelde huurders. En toch liep het fout.
Wij zijn een enorm geslaagd koppel dat vanuit Nederland naar Australië verhuisd is. Alleen wat minder geslaagd is onze zoektocht naar een geschikt huis in Sydney. We zijn hier inmiddels 3 jaar. En zijn in eerste instantie op een aantal huizen gaan passen voor steeds ongeveer 3 maanden. Ook om een beetje de buurt uit te proberen. En we zijn zo aan de Northern Beaches terechtgekomen en dan helemaal in het noorden, richting Palm Beach ga je dan.
Ja.
Hartstikke mooi daar aan de zee en fijn klimaat, et cetera. Maar ook vrij vochtig. Dat is een onderdeel van het leven hier. Alleen, wat wij niet allemaal hadden verwacht, is dat de huizen daar helemaal niet op gebouwd zijn. Dus veel vochtproblemen sowieso gewoon met de luchtvochtigheid. Maar als je dan gaat kijken naar de huizenbouw zelf, als je het eventjes over Sydney als geheel gaat bekijken, dan zie je gewoon dat de bouwstandaard in het algemeen echt gewoon een stuk lager is dan wat wij gewend waren in Nederland.
Maar dat geldt wel een beetje voor heel Australië, denk ik. Ik denk dat, hoe lang bestaat Australië nou? Nou ja, ze hebben het in ieder geval in 200 jaar niet voor elkaar gekregen. Om in welke streek van Australië dan ook een huis te bouwen wat inderdaad geschikt is voor het klimaat wat daar heerst.
Ja.
Ik woon in Melbourne. Daar kan het verschrikkelijk koud zijn. Ik heb tot nu toe in geen huis gewoond wat behoorlijk geïsoleerd was of zelfs behoorlijk verwarmd.
Ja, exact.
Dus ik denk dat meer een algeheel gegeven is voor de hele huizenmarkt in Australië. Of je nou een huis koopt of dat je nou een huis huurt. Goed, ja. Dat gezegd en de hebbende, je hebt nog meer te vertellen.
Ja, want het is dus vrij triest gesteld met je huizen. Maar als huurder heb je gewoon heel erg weinig te zeggen in Australië. En dat hebben wij aan het lijf ondervonden. We zijn een gezin van 4. We zijn hierheen gekomen met twee destijds nog jonge tieners. En die waren enorm hun best aan het doen natuurlijk om een plekje te vinden hier in Australië. En wat wij als gezin hebben meegemaakt, ja, dat heeft gewoon echt de grond onder hun voeten vandaag getrokken.
Vertel.
Wij zijn teruggekomen in een huis wat er in eerste instantie goed uitzag. Wat wel wat ouder was. Flink wat kostte, maar dat waren we gewend van Sydney. En wij zijn er gaan wonen met de intentie om daar echt meerdere jaren door te brengen. En dat hebben we ook zo gecommuniceerd aan de huisgraaf en zijn makelaar. En wat wij vrij snel uitvonden was dat er behoorlijk wat mankeerde aan dat huis. Dat was niet één of twee grotere of kleinere dingen. Nee, het was een echt enorme lijst van dingen. En Nederland gewend zijnde dachten wij het juiste ding te doen door dat te rapporteren aan de makelaar. En wij kregen daar eigenlijk gewoon nul op terugkast. En begrepen niet zo goed wat er aan de hand was. Dat leidde van kwaad tot erger. We zaten 6 maanden het huurcontract in. We hadden natuurlijk het huis leuk ingericht. We hadden onze spulletjes daar staan. We hadden onze spullen vanuit Nederland laten overkomen. En ook daar in dat huis natuurlijk geplaatst. Wat er op een dag gebeurde was dat wij erachter kwamen dat al onze spullen onder de schimmel zaten.
Okay.
En ik had een week van tevoren had ik nog goed gepoetst. En alles gewoon schoongemaakt en ik was echt gewoon geschokt.
Ja.
Ik had geen idee wat er aan de hand was. Ik heb dat meteen aan de makelaar gemeld. En had verwacht dat er dan actie ondernomen zou worden en dat wij geholpen zouden worden. Dat wij weer op de rit gebracht zouden worden, want dat kan natuurlijk niet zomaar.
Nee, want dat is hartstikke slecht voor je gezondheid.
Ja, exact. Die makelaar die heeft ook wel een zogenaamde schimmel specialist gestuurd. Die zou onderzoek gaan doen. Maar vervolgens kregen wij de resultaten niet te horen. En wanneer ik navraag deed en ook duidelijk maakte dat ik me echt zorgen maakte over het gezin, kreeg ik een vrij arrogante respons. Met het verhaal, we zien jullie in de rechtbank. Want op dat moment hadden wij al een procedure opgestart vanwege de eindeloze lijst van klachten waar niks aan werd gedaan. dus we kregen de resultaten niet te zien. We gingen weer schoonmaken natuurlijk, want we wilden natuurlijk niet dat onze spullen kapot gingen. En het kwam net zo hard weer terug. Op dat moment hebben wij toen besloten om zelf een expert in de arm te nemen. We hadden natuurlijk ook wat onderzoek gedaan, even gekeken van goh, hoe kunnen we dit aanpakken. En begrepen dat als je inderdaad naar zo'n huurcommissie wil gaan, want dat is dan je eerste stap in eerste instantie, als je niet de dure advocaten in de weer wil.
Ja, de tribunal.
Ja, dat is in New South Wales, is dat New South Wales Civil and Administrative Tribunal. Mm-hmm. Daar kan je dus inderdaad heen, maar dan moet je natuurlijk wel bewijsmateriaal aanleveren en een expert moet aan bepaalde eisen voldoen. Nou, ik heb het gelukkig voor elkaar gekregen om de allerbeste expert in Australië te vinden. Met een PhD in de mycologie, dus echt een schimmel-expert. Hoger dan dat is er ook gewoon niet te vinden in Australië. En nou, die is langsgekomen en die heeft echt grondig onderzoek gedaan. Die heeft allerlei metingen verricht. Die heeft samples genomen, mee naar het lab. En binnen enkele weken wisten wij wat er daar nou echt aan de hand was.
En dat was?
En dat bleek te zijn dat er een enorm lek zat achter de douche, die er al enige tijd zat. Want wat er te zien was, was dat er houtrot plaatsgevonden en dat water dat verspreidde zich onder onze vloer en trok op door die vloer, door de muren en zorgde natuurlijk voor een hele vochtige omgeving.
Nou, tot dusver een duidelijke zaak. Saskia en haar man hadden onafhankelijk bewijs voor een dringende reparatie, maar vooral bewijs voor een gevaarlijke gezondheidssituatie voor het gezin. Schimmel is gewoon niet goed voor je gezondheid. Dan zou je denken dat het kat in het bakkie is, maar nee. Het verhaal wordt alleen nog maar erger.
Nou, met dat rapport zijn we uiteindelijk wel naar het tribunaal gegaan, naar de huurcommissie. Maar tegen de tijd dat wij eindelijk de resultaten hadden, was dus eigenlijk de deadline al verstreken voor het verstrekken van bewijsmateriaal. En wij hadden aangegeven dat wij problemen hadden om dat bewijsmateriaal te krijgen vanwege de acties van de huisbaas en zijn makelaar. Want zij hebben ervoor gezorgd dat wij niet onder het huis konden.
Ja.
Daar zat een deur, daar zat een slot op met een cijfercode van 4 cijfertjes. Ik heb meerdere keren gevraagd of we die mochten hebben en die kregen we gewoon niet. En elke keer dat wij vroegen, goh, wat is er aan de hand en kunnen jullie het uitleggen en kunnen we dit oplossen, we maken ons zorgen over het gezin, kregen wij hetzelfde antwoord. We zien jullie in de rechtbank.
Okay, dus obstructie.
Ja, dus uiteindelijk belanden wij in de rechtbank op die dag en wij krijgen een rechter voor ons die helemaal geen appetijt had om het recht te laten zegevieren, die blokkeerde ons op alles. Dat we te laat bewijs hadden aangeleverd, dat we de klacht niet eerder hadden ingediend, want daar is een tijdslimiet voor. En uiteindelijk hebben we die zaak verloren.
Met als gevolg?
Met als gevolg dat wij meer dan $50.000 schade al hadden opgelopen. Want wij moesten, toen wij erachter kwamen wat de resultaten waren van ons eigen expertonderzoek, bleek dat wij per onmiddellijk het huis moesten evacueren.
Omdat er een hoge schimmelfactor in het huis was, wat je luchtwegen ging beïnvloeden op een nadelige manier.
Ja, we hadden ook al klachten op dat moment. Dus wij zijn vertrokken en wij betaalden dus huur in een vakantiepark waar wij terecht konden. En de huur voor het huis zelf. Op een gegeven moment hebben we de huur daar opgezegd, tijdelijk. We hebben gezegd dat we betalen geen huur tot de reparaties worden verricht. En toen hebben ze ons huurcontract opgezegd. Dus wij konden vertrekken met al onze beschimmelde zooi. En de rechtszaak hadden we verloren. Wij hadden wel al geïnformeerd hoeveel het zou kosten om die zooi, de schimmelzooi, te laten schoonmaken. En dan hebben we het alleen maar over onze spullen. Ja, en dat kostte op zichzelf al $30.000, onze spullen zelf. En als je dan zou gaan kijken naar het geheel, om dat uit het huis te krijgen en het in te laten pakken en dergelijke, nou, dan heb je het ook alweer over $50.000.
Man.
Ja, die keuze hadden wij op dat moment niet. Dus wij hebben met z'n vieren in hermetisch afgesloten pakken en met zuurstofmaskers op, zijn we naar binnen gegaan met handschoenen en alles. En zijn we het allemaal gaan inpakken in zakken die we heel goed moesten afsluiten. Daarna in schone dozen buiten. Helemaal afteven aan alle kanten en dat is in de opslag gegaan tot wij een oplossing konden vinden. En we zijn met een heel klein deeltje van onze spulletjes die we allemaal zelf hebben schoongemaakt, zijn we dus naar dat vakantiepark vertrokken. En toen we de uitspraak hoorden dat ze hadden verloren, toen dacht ik van ja, maar dat kan niet. Want ik heb de wet erop nagelezen en dit klopt niet. Dus ik ben in hoger beroep gegaan, samen met een hele goede advocaat.
Ja.
En die advocaat zei, nou, ik wil niet dat je te grote verwachtingen hiervan hebt. Het is heel ongebruikelijk dat je überhaupt in hoger beroep mag gaan in dit soort gevallen. En als je die toestemming al geeft, dan is het al heel ongebruikelijk dat je dit gaat winnen. Want het is natuurlijk wel een uitspraak van een tribunaal. En dat gaan ze niet zomaar onderuit halen. Er moet wel echt iets aan de hand zijn.
Ja, want je schept meteen een precedent. En als je dat doet, dan zet je de deur open voor God weet wat nog meer voor aanklachten.
Ja, exact.
Ja.
Nou, zo is het dus toen gegaan. We zijn naar hoger beroep gegaan. De andere kant bleef alles blokkeren waar ze ook maar konden. En van echt de kleinste dingen een enorm drama maken en chaos creëren. Dus dat leefde enorme stress op. Maar aan het eind hebben we dat hoger beroep gewonnen.
Was het een lege overwinning?
Nee, want we mochten terug naar het tribunaal om de zaak opnieuw te laten horen. En dat heeft recentelijk plaatsgevonden.
Ja.
Nou, maandenlang voorbereiding. Mijn advocaat heeft geholpen met betoog te schrijven. En ik ben daar zelf heen gegaan, denkend van, nou ja, het is een tribunaal waar je jezelf hoort te verdedigen, te representeren. Je mag een advocaat erbij halen, maar we hebben genoeg geld over de balk gegooid. Ik kan het heus zelf nu, ik ken deze zaak goed genoeg.
Ja.
Maar bij het tribunaal kreeg ik een rechter voor me. En dat zijn geen echte rechters, want de mensen bij het tribunaal hebben veelal geen juridische achtergrond. Of in ieder geval een juridische achtergrond waarbij ze nooit het vak hebben uitgeoefend.
Mm-hmm.
En die liet mij nog niet eens de zaak uitleggen. Die begon ook alweer blokkades op te gooien. En zei van ja, maar het bedrag dat jullie aan schade hebben, dat is veel te groot voor dit tribunaal. Dat moet je helemaal niet hier doen, dan moet je voor naar de rechtbank. Ja, dat weet ik. Dat weten we al heel lang. En daar hebben we het ook elke keer steeds weer over gehad. En ik heb steeds gezegd, ik accepteer het limiet, het geldlimiet van dit tribunaal. En ik wil graag dat deze zaak toch hier gehoord wordt. En ik neem het minder genoegen, maar ik heb al onze schade in kaart gebracht met alle bonnetjes. Ik heb 8 jaar bonnetjes doorgenomen. Het is een wonder dat ik die nog had. Maar dat werd geweigerd. Zij was niet bereid om door al die kosten heen te gaan, want er was maar 4 uur voor de zitting gepland. En ze zou niet de zitting uitstellen of verlengen voor een andere datum. Dat kon allemaal niet binnen het budget van het tribunaal. Nou ja, dat is prima als dat niet kan, maar dat is op geen enkel moment aan mij gecommuniceerd. Dat staat ook nergens.
Dus heb je een beetje het idee dat het een ad hoc beslissing was omdat ze het te groot vond en ze dacht, ik heb er gewoon geen zin in, we schuiven het door naar een andere rechtbank?
Ja, wat mijn indruk is, dat kan ik natuurlijk niet bewijzen. Mijn indruk is dat, omdat het nu 2 keer is gebeurd, is dat dit tribunaal daar niet de middelen voor heeft, financiële middelen. En dat daarnaast, dat de leden van het tribunaal, dat niemand deze zaak wil aanraken omdat die te groot is, te omvangrijk. En dat betekent dus dat er ook te veel ruimte is voor hoger beroep. Ja, en als je in hoger beroep gaat en je wint, dan wordt diegene die beslissing heeft gemaakt daarop afgerekend.
Ja.
En dat is niet de bedoeling.
Oké, dus denk je dat het ook een beetje over hun persoonlijke carrière gaat en hun eigen reputatie?
Eigen hachje, ja. Dat was heel duidelijk.
Oké, nou en nu?
Wat er verder gebeurde in die zitting was dat er een hoger lid bijgehaald werd van het tribunaal om een poging te doen om tot de schikking te komen. Nou ja, laten we dat proberen, dacht ik. Maar daar ben ik heel verbaasd uitgekomen, want ik ben daar enorm onder druk gezet om een schikking te treffen die zo ver qua bedrag onder wat wij aan schade hadden geleden, dat je dat niet eens meer redelijk kan noemen.
Oké.
En die vrouw die gaf ook heel veel invulling aan wat kansrijkheid van onze zaak was, terwijl ze helemaal niks van de zaak afwist. Dus ja, ik heb me daar doorheen geworsteld. Ik heb mezelf sterk gehouden. En ik had er inmiddels dus een advocaat bijgehaald. Dus ik had een enorme mazzel dat hij in de buurt was. Die was daar binnen 10 minuten.
Ja.
En zo hebben we uiteindelijk besloten om het inderdaad dan naar de rechtbank te laten gaan. Maar ik wou natuurlijk wel eerst juridisch advies om zeker ervan te zijn dat ik niet ineens dan helemaal zonder rechtszaak zat. Dat ik nooit mijn geld terug kon krijgen.
Ja. Je wilde gewoon weten of dat een haalbare zaak was voor een andere rechter.
Ja, dus dat is nu de status van zaken. Het kan nu nog jaren gaan duren. We zijn inmiddels 2 jaar bezig.
Saskia is vanzelfsprekend niet echt te spreken over het hele rechtssysteem waar ze met deze lekkage in terecht kwam. Geen rechten voor huurders, wel voor huisjesmelkers. En ze is ook niet te spreken over de rechtspraak.
En dat is allemaal omdat onze huisbaas niet bereid was om een lekkage achter zijn douche te te repareren. En zijn argument is, ik heb 13 jaar zelf in dat huis gewoond. Er was nooit wat aan de hand. Deze mensen zijn er gaan wonen en ineens zijn er allemaal problemen. Nou, dat moet hun schuld zijn.
En hem wordt hand boven de hoofd gehouden.
Ja, heel duidelijk. Het systeem van het tribunaal hier is ingericht voor hele kleine onbenullige zaken voor huurders.
Ja.
En als stok achter de deur voor makelaars en huisbazen, voor huurders die zich niet gedragen.
Ja.
En die huisbazen en makelaars die kunnen dat systeem goed navigeren. En die gebruiken het natuurlijk voor hun eigen voordeel. Ja.
En dan heb je natuurlijk het feit dat je inderdaad als huurder in Australië niet meetelt. Want je telt alleen mee als je een huis kan kopen. Terwijl 30% van de bevolking inmiddels in een huurhuis woont. En dat is toch wel een vrij grote portie van de Australische bevolking die niet echt meetelt en maar niet echt rekening mee gehouden wordt in de wetgeving.
Ja, Australië loopt enorm achter wat betreft de wetgeving. Huurdersrechten zijn hier een lachertje. Wat er hier gebeurd is, is natuurlijk dat voor hele lange tijd was het goed te doen in Australië om zelf een huis te kopen. Zelfs op één salaris kon dat vroeger. Nou, dat is al lang niet meer het geval. Zelfs dikke tweeverdieners hier hebben moeite om zelf een huis te bezitten.
Ja.
Dus steeds meer mensen betreden die huurmarkt. En daarbij heb je natuurlijk ook nog alle millennials die ouder worden en graag het huis uit willen. Nou, dat zet nog meer druk op de huurmarkt. Dus huisbazen kunnen doen wat ze willen in principe. En die wetgeving is sowieso niet voorbereid op dit soort situaties. En wordt ook nog eens op een bepaalde manier toegepast, waardoor de huurder het nakijken heeft.
Ja, en dan heb je ook nog de ontzettend minimale sociale woningbouw. Zodat een heleboel mensen van 55 plus gewoon helemaal nergens terecht kunnen met hun inkomen. Ook niet op de huurmarkt, nergens.
Ja, inderdaad. De sociale woningbouw zoals ik die in Nederland heb gezien, ben ik hier nergens tegengekomen. Je moet hier echt helemaal aan, zeg maar, de bottom of the barrel moet je zijn. Helemaal aan de onderkant van de ladder. Wil je daar überhaupt voor in aanraking komen? En dan moet je nog je afvragen of je dat moet willen.
Precies, want dan kom je meteen in een ghetto terecht.
Ja, je komt inderdaad in de mindere buurt meteen terecht. En ook al is dat niet zo, dat soort gebouwen waar de sociale huurwoningbouw in is gevestigd in Australië, zijn vaak ook heel slecht onderhouden. En dat zijn weer, zeg maar, een ander hoofdstuk van drama's waar ons gezin de ervaring niet eens aan kan meten.
Goed, het is volgens Saskia duidelijk dat de rechtspraak voor huurders niet vaak goed uitvalt. En de huisjesmelkers worden de hand boven het hoofd gehouden. Ondertussen.
Ja, wij zijn op zich goed terechtgekomen. We hebben na 75 woningbezichtigingen hebben we eindelijk een appartement gevonden wat helemaal nieuw is. We waren de allereerste bewoners. En bleek ook nog eens dat het gewoon echt, nou, voor Australische standaarden redelijk gebouwd is. Dus we hebben tot nu toe, na anderhalf jaar, nog geen problemen gehad. Reparaties zijn redelijk snel en goed verzorgd.
Maar als jouw huisbaas opeens besluit dat zijn neefje daar moet gaan wonen, dan krijg je 3 maanden opzegtermijn en dan kun je met je huurcontract de muren behangen.
Als ik het goed heb, dan is dat inderdaad de regel in een heleboel staten. Maar ik geloof niet dat de regel hier in New South Wales is.
Dat valt dan nog mee?
Ja.
Ja, ik ben altijd doodsbang voor de neefjes van mijn huisbazen. Ik geloof niet dat ze bestaan, maar er wordt wel mee gedreigd. Oké, wat een fantastisch verhaal. Nou, het is helemaal geen fantastisch verhaal.
Het begint nu langzaam zich te ontwikkelen. Er is natuurlijk een organisatie hier in Australië wat je kan vergelijken met de Consumentenbond. Dat heet Choice. Nou, die zit daar echt wel bovenop. En samen met de ombudsman oefenen zij politieke druk uit. Dus ja, ik zie het wel de goede richting op gaan, maar ze hebben nog een hele lange weg te gaan. En ik denk dat ze de ontwikkeling op wat betreft de huizenmarkt niet bij kunnen houden.
De consument heeft dus een keuze. Choice of de ombudsman. En een assertieve opstelling plus een ruim banksaldo helpt. En ik wens jullie veel succes met die rechtszaak. Ik wil graag weten hoe dat afloopt. Want als je daar een positieve uitslag van krijgt, dan kan er inderdaad ook wel van die kant wat veranderen.
Dat is zeker zo, want ik kan je zeggen dat een van de dingen die onze huisbaas en makelaar absoluut niet hadden verwacht, is dat wij nee zouden zeggen tegen hun gedrag. En dat we het zover zouden opnemen in juridische zin. Dat hebben ze niet zien aankomen, want de meeste Australiërs zijn doodsbang dat ze geen goede referentie krijgen.